Eerste vraag. Wie was in uw carrière de sterkste tegenstander en waarom?
Zonder twijfel Tortelli in het jaar 92, wil ik zeggen 98. Ik heb dat jaar heel hard geknokt voor een titel te winnen. En dat is me niet gelukt. In hoeverre dat ik ook ben gegaan, tot op het bot voor mijn eigen. Heb ik het in Griekenland in de laatste reeks moeten afgeven. Het ganse seizoen zaten we eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau. En we hebben eigenlijk elkaar ons naar een ander niveau gepusht. Ik hem en hij mij. Dat we op een gegeven moment ver vooruit reden. Dat de rest niet meer kon volgen. En er zijn een paar GP's geweest waar we zelfs tot de derde hebben gedubbeld. De GP in Polen was dat. Dat was Pit Beyer de enige die niet op mijn ronde was. En de rest was allemaal gedubbeld. Dus ik denk wat het niveau dat we hadden. Ja. Jammer genoeg heb ik het niet kunnen afmaken.
Ja, oké. Vraag 2. Welke was uw favoriete omloop?
Dat is lang Foxhill geweest. Ik weet niet, de eerste keer dat ik daarheen was, 93 op de Suzuki. En ik had, ondanks dat ik heel slecht startte toen, ik kon onmogelijk met de Suzuki starten, zeker in 93. Had ik daar een fantastisch gevoel op die omloop. Omdat je had daar eigenlijk veel grip, maar op plaats had je ook geen grip. Omdat je kwam door die grondlaag heen en kwam je op een soort krijtlaag. Zo'n steen, witte steen, krijtachtig. En dat is enorm glad en daar heb je weinig grip op. En zeker als het dan nog een beetje geregend heeft en het ligt vochtig. Ik voelde daar mij gewoon top op het circuit. Daar vond ik met een draai tot de map. Ja, en nadien is daar namen bijgekomen, omdat namen is een van de meest moeilijke technische omlopen die ik ooit heb gereden. Ik heb daar zoveel obstakels die je moet overwinnen op een ronde van het licht. Spreken van het licht naar het donker gaan in het bos, langs de bomen. Ik heb ook heel weinig grip. Ik heb daar wortels. Ja, ik heb daar afdalingen. Je moet daar bergop. Of campers. Dat is gewoon een volledig compleet circuit. Wat voor mij ook top was. En ik heb me daar ook altijd heel goed gevoeld. Dat gaf me altijd wel iets speciaals als ik naar Namen ging. Dat zette mij gewoon op een ander niveau. Ja, Foxhill en Namen zijn voor mij toch de meest beste circuits. Ja. Die zandomlopen hebben mij ook altijd enorm. Is voor mij ook altijd wel tof geweest. Ja. Like de GP van Lommel en Balen. Ik denk Balen zeker was ook wel iets speciaals.
Oké. Prima. En dan de namen natuurlijk alle wedstrijden gewonnen hè, die jij gestart bent. Ja. Oké, ik ga over naar vraag 3. Welke motor had op u de grootste indruk en waarom?
Ik heb in mijn carrière eigenlijk alle Japanners gehad. Dat was wel een groot verschil tussen de tijd met Suzuki en de tijd met Yamaha natuurlijk.
Ja.
Ik heb altijd enorm favoriet geweest van Honda. Zeker uit mijn kindertijd had ik daar toch wel iets voor. En de jaren op Honda waren goed, maar vooral het jaar 96. Het gevoel met de motors was ook direct goed. Van de eerste meter dat ik reed was dat direct van... Dat was juist een verhouding die al 100 jaar bestond.
Mm-hmm.
Zo dat gevoel had ik op die motor. Dan het jaar nadien zijn ze naar die aluminium overgestapt. En dat was dan van het 100-jarige vertrouwen naar het niks eigenlijk. Dat was dag en nacht verschil. Maar de Honda 96 en de Yamaha 2006 waren eigenlijk de twee beste motors die mij het best hebben gelegen. Waar ik echt mij... op een top voelde. Eigenlijk lijkt een uurwerk tikt zo... Als een uurwerk tikt, zo was dat tussen de mensen machine met de Honda 95 en de Yamaha 2006.
Ja, oké.
Dus, 1-2-tak en 1-4-tak. Eigenlijk heb ik wel... Er was niet echt een voorkeur, 2-tak en 4-tak. Als de motor goed zat, dan maakte mij er allemaal niet uit. Dus, maar... Als de motor een wiel heeft, dan was hij goed.
Je hebt dus voor de eerste keer op de Citadelle namen gereden met een wildcard. En dat was een Honda die dan, zo had ik het toch begrepen, speciaal voor u werd samengesteld. Was daar iets speciaals met die motto? Ik bedoel, wat zat daar allemaal in?
Ja, dat was wel een hele speciale motto, omdat aan die tijd hadden ze de aluminium frame van een 2,5 gepakt. En daar hadden ze dan die 500 ingebouwd. En dat is nog niemand minder gemaakt door Cliff White in Amerika.
Ja.
De toenmalige grote man bij Honda, die aan de zijde van de Koster stond. Ja. Van de technische kant dan. En die motto, die heb ik een week gehad, dus die hebben ze van Amerika opgestuurd. Ik ben daar een keer mee in een motorland gaan testen toen.
Ja.
En het enige wat we dan hadden om te testen was een uitlaat, twee uitlaten, de standaard uitlaat of was dat een spes dacht ik.
Ja.
En ik heb toen voor de standaard uitlaat genomen, want dat ding had zoveel vermogen.
Ja.
Wat daar aan bijgewerkt was van motor, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat die vrij standaard was. En dan ja, natuurlijk de fabrieksschouwavering stond daarop en remmen en, ja, en de afwerking en zo. Dus dat was op zich een heel speciaal, omdat dat ja, een 500 ingebouwd was in dat 250 frame. En ja, dat was het zo. Dat was niet de beste motto om mee te starten in name. Omdat ja. Zo'n 2,5 chassis gemaakt van 2,5 en niet direct van een 500.
Dus ja.
Het was voor mij wel aanpassen. En in die tijd had je nog heel veel trainingen en kwalificatie op de zaterdag. Dus in die tijd had ik ook wel nodig om mij toch wel wat aan te passen. Eerst en vooral aan het circuit, maar ook de tweede aan de motto.
Ja, snap ik. Was wel indrukwekkend als prestatie. Ik heb het toen zelf mogen aanschouwen. Oké, Stefan, vraag 4. Welke beslissing was niet de allerbeste in uw carrière als motocrosser?
Zonder twijfel de zet naar Husky.
Ja.
Ik zat een heel dicht of nauw met Dave Grant, de toenmalige manager.
Ja.
En ik had daar ook het vol vertrouwen in. En die man die had enorm veel invloed op mij. En op dat moment... Allee, ja, we hadden een goed jaar met Honda, maar dan het jaar 99 had ik een blessure aan mijn knie en een bokeer. Dus ja, een half seizoen niet gereden. En dan op het einde teruggekomen, maar dan de verhouding met Honda was een beetje verzuurd. Maar dat was vooral ja, tussen Grant en Honda. Niet direct rechtstreeks naar mij, maar ja, ik volgde hem. En toen is hij met het voorstel gekomen van Husky. En dat was een heel groot voorstel voor 3 jaar. Ik ben dan ook eerst gaan testen in Italië. Ik had het vertrouwen van, geef me eender welke motto. Ik kan daarmee winnen, maar daar was ik toch wel degelijk fout in. Dat is toch mijn grootste flater geweest die ik heb gezet in mijn carrière om toen naar Husky te gaan. En eigenlijk... Ja, had ik een jaar eerder moeten gekapt hebben met Grant en Loma Honda blijven verder rijden. En,
ja.
Maar goed, achteraf is dat pas nog goed gekomen, jammer, en Rinaldi.
Ja, inderdaad. Ja. Oké, vraag 5. Heel kort, 2-takt of 4-takt?
Ja, blijft mij eigenlijk gelijk. Weet je, ik heb goede tijden met 2-takt gehad. En van genoten en de 4-takt misschien in het begin was wat moeilijker, maar dan de ontwikkeling staat ook niet stil en is toch alles maar beter en beter geworden.
Ja.
Dat ik op plaats ook me echt goed voelde op de 4-takt en zeker 2006 ook mijn carrière heb kunnen afsluiten. Mm-hmm. Dan was die motor gewoon meer dan perfect. Die lag mij zo gegoten.
Ja.
2- of 4-takt, gelijk zeg. Maakt me niet uit.
Ja.
Maakt me echt niet uit wat het is. Als het goed is, dan kan ik met alles vinden.
Oké. Hebben elektrische crossmachines de toekomst?
Ik vrees van wel. We zien allemaal welke richting dat we uit moeten gaan. Gaat het zo blijven? We zitten met met de auto's, met alles en nog wat, alles moet gaat meer en meer elektrisch worden. Dus
ja.
Ik vrees ervoor dat wij vroeg of laat ook ja, die richting uit moeten gaan. Wanneer dat gaat zijn, dat kan niemand niet voorspellen. Dat kan om een keer in een stroomversnelling komen, dat kan misschien niet zijn.
Ja.
Dus ja, dat weet je niet. De ontwikkeling van de motoren staat nog vrij in de kinderschoenen, mijn gedacht. Ja. Alta stond redelijk goed, maar die zijn ondertussen failliet.
Ja.
Een paar weken geleden, dus ik vond het wel indrukwekkend, want zij tot nu toe al hadden gemaakt. En dat was voor mij de eerste motor die ik dan elektrisch gezien heb, die dan toch wel wat zou kunnen voorstellen als motocrosser.
Ja.
Maar ja, dat is nu stil. Ik weet niet wat daarvan gaat komen. Maar ja, het zal een beetje van wat de politiek, wat ze altijd maar beslissen op de G7, of wat is het daar?
Ja.
Welke richting en welke beslissingen dat ze gaan maken. Sowieso de motorfabrikanten in het algemeen, die zijn er ook afhankelijk van. Dus wat de politiek beslist, welke richting dat het meer en meer moet gaan uitgaan. Ik denk niet dat Honda niet voor niks een beslissing heeft gemaakt voor alleen nog maar 4-pak motoren te maken. Misschien gaat vroeger slaat ook dat komen dat alleen maar elektrische motoren mogen gemaakt worden. Maar wanneer?
Ja,
niet,
dat is moeilijk te zeggen, ja.
Maar ik vrees wel dat het ooit er gaat komen.
Oké. Maar het is niet van ganser harte waarschijnlijk.
Weet je, als de nieuwe garage daarmee opgroeit, die gaan het niet alles meer weten.
Ja.
Die mensen die de omschakeling gaan meemaken, die gaan altijd de oude liefde behouden, bewaren, van waar we komen. En, daar heeft trouwens Lian nog ooit voor KTM mee getest met die kleine 50cc, maar dat is al 4 of 5 jaar geleden dat hij die test heeft gedaan.
Oké, vraag 7. Welke gebeurtenis is in uw loopbaan u het meeste bijgebleven?
Tijdens mijn carrière moet ik zeggen de geboorte van Lian, want dat was toch een beetje schokkend. Als je dat nooit gezien hebt, als een babyke ter wereld komt, dat was voor mij toch wel een enorme beleving. Oké, sportief gezien heb ik veel mooie belevingen gehad. Als ik sportief gezien moet zeggen, dan echt nee. Waar ik de 3 Grand Prix won op één dag en met een 10e titel, dat zijn zeker nog vast de twee mooiste die mij toch nog altijd meest te zeggen.
Oké. Vraag 8, heel kort, MXGP of Supercross en waarom?
Ik vind ze moeten er alle twee zijn. En één moet aan de andere kant van de oceaan blijven bij de Amerikanen. Waar ze de goed in zijn en de beste in zijn. En deze moet gewoon hier blijven. En dat is in Europa, dat is motocross. Ik heb meer mijn voorkeur naar de motocross.
Ja.
Ik ben er als kind in opgegroeid. Oké, Supercross is op een gegeven moment dan in mijn leven gekomen. Heb ik ook enorm veel gedaan. En ook eigenlijk op een moment toch wel dromen voor gehad om toch de stap naar Amerika te zetten. Die is er niet gekomen. Door omstandigheden altijd maar. Maar iets heeft me dan toch in Europa gehouden. En ik heb er toch geen seconde spijt van dat ik niet dat ik het niet heb gedaan. Of dat het niet is gebeurd geweest. Ik ben content met wat ik bereikt heb. En voor mij blijft motocross toch nog de nummer 1. Ik volg het Supercross en ik vind het geweldig wat ze doen. En het zijn ook mooie wedstrijden. Weet je, als crossfanaat houd je van spektakel. En als je een goede cross ziet, Supercross of motocross. Dat blijft altijd fascinerend en blijft altijd mooi.
Ja, dat is waar. Vraag 9, die is misschien al half beantwoord, maar ik moet ze toch stellen. Dus welke overwinning was de strafste uit uw carrière? Dat kan dus ook een individuele GAP-overwinning zijn natuurlijk. Hè.
Ja, ik denk mijn mooiste herinneringen zijn dan de 2 die ik genoemd heb, maar als ik er 1 of 2 overwinningen speciaal mag uithalen, dan is er natuurlijk 1 ook een naam waar ik niet direct de reeks heb gewonnen, maar wel toch mijn Grand Prix heb kunnen winnen. Dat is dat ik op dezelfde plaats voordat je eigenlijk naar het café rijdt. De moeilijke aftrap naar onder, waar ik daar allemaal één voor één voorbij reed. Eigenlijk een beetje wat Carioli mij nadeed in Arco di Trento vorig jaar.
Ja.
Eigenlijk de plaats vinden waar je kunt voorbij rijden. En, dat was toch wel een magisch moment om dat te beleven. En dan ook nog eens een wedstrijd in Oostenrijk, waar ik geen één ronde aan de leiding heb gereden, waar ik de laatste ronde de Marianne ben voorbij kunnen rijden, de laatste bocht.
Ja.
20 meter voor de finish. En dan de Grand Prix winnen, dat was voor mij ook wel de max.
Geweldig, ja. Oké, tiende vraag. In dichtbevolkte landen zoals België is het dramatisch gesteld met het aanbod van trainingsomlopen. Is dit volgens jou onomkeerbaar of zijn er nog oplossingen mogelijk?
Ik denk langs de ene kant dat er altijd oplossingen mogelijk zijn, maar het probleem is gewoon dat de politiek altijd maar zit te vragen naar een draagvlak. Wij moeten een draagvlak kunnen geven, maar voor mij is dat, ze weten goed genoeg, wat noemen ze een draagvlak, over hoeveel mensen spreken dan hier. En ik vind dat zo de uitweg voor elke politieker om te zeggen, ja, breng ons een draagvlak. Dat is gewoon weten op voorhand van, dat is een uitweg. Dus waarom willen ze een weg? En daar geloof ik nog altijd in. Maar gewoon ons land is op vele plaatsen helemaal verzuurd. En ook bij de gewone mens. De mens kan niks meer verdragen. Mensen een beetje zijn ze al aan bellen of zijn ze al aan klagen.
Ja.
En ik denk dat punt op dit moment heel moeilijk nog om te draaien is.
Ja.
De mens heeft ook veel te veel wetten gekregen. Of te veel, moet ik zeggen, te veel wetten. De mens heeft te veel macht gekregen om bepaalde dingen te kunnen stilleggen of stopleggen. Maar ik vind langs de ene kant, politiek moet daar gewoon, dat zou moeten kunnen veranderen in ons land, dat zou kunnen zeggen. En dan gaat er komen, en hoe dan ook. Maar het is altijd wel iets.
Ja.
We hebben al zoveel pistes afgegaan om oplossingen te vinden, om toch terug wat meer circuits te creëren. Een tijd met Red Bull Motocross zijn we er heel veel mee bezig geweest allemaal. En daar zijn volgens mij wel mogelijkheden.
Ja.
Maar het is altijd wel de een of de ander die er tegen is. En dan valt dat stil. Ja, maar dat. Ja, als ze niet gaan zeggen, en nu drukken we dat door, dat komt er nu gewoon.
Ja.
Maar dat doen ze niet. Ja. Dat doen ze niet. En dat is ook het groot probleem.
Ja. Het zijn altijd de enkelingen die zoveel macht hebben om de boel aan te leggen dat je niet meer verder kunt.
Zo is het, ja. Zo is het. En dat is gewoon het probleem in dit land. En dit zou ze moeten veranderen, maar dat gaat niet. Dat gaan ze niet meer veranderen.
Nee. Goed, voorlaatste vraag. Geprepareerde kunstmatige omlopen of het natuurlijke omlopen, wat is uw voorkeur?
Wow, dat is heel simpel voor mij. Een deel van de Grand Prix die we nu zien, dat zijn van die gemaakte omlopen. Als ik terugdenk aan Turkije, voor mij was dat zo'n zwakke GP.
Ja.
En het zijn altijd, je ziet altijd dezelfde omlopen. Als ze ergens nieuws gaan en ze gaan aan Ustream gaat een omloop maken, zie je dezelfde omloop terug.
Mm-hmm.
Hetzelfde, dat is niks meer speciaal. Dus voor mij de natuurlijke omlopen blijven voor mij toch nog altijd de mooiste. En gelukkig hebben we er nog enkele die ertussen zitten. Maar als je ziet Argentinië, die is ook een nieuwe omloop, die hebben ze ook van sketch gemaakt, daar kan dat dan wel. Maar als we hier in Europa blijven, dat is altijd hetzelfde. En als ze naar nieuwe locaties gaan, zorg dan dat het direct een goede is. Maar als je dan Turkije ziet, dat was zwak. Sorry, heel zwak.
Zwak,
voor mij zeker vast een natuurlijke.
Oké. Laatste vraag dan alweer. Welke gouden raad geef jij aan jong opkomend motocross talent?
Je moet natuurlijk een beetje kennen wat ambitie bij elk kind is, of bij elke ja, elke rijder en ambitie is voor mij iets heel belangrijks. Daar begint het toch grotendeels mee. Als je grote ambities hebt, grote dromen, dan zet je al een hele stap vooruit. Natuurlijk moet je het talent hebben en het doorzettingsvermogen, maar als je ambitie hebt, enorm veel ambitie, dan gaat je ook sneller over lijken kunnen gaan. Dan gaat je ook sneller je grenzen kunnen verleggen. Want iemand die minder ambitie heeft, die gaat niet dat kunnen pushen of dat er moeten voor gaan doen om dat te willen gaan bereiken. Voor mij maakt het niet uit, al moest ik mijn hand in het vuur steken. Als ik wereldkampioen kan wonen en ik moest mijn hand iedere dag in het vuur steken, dan zou ik dat doen, bij wijze van spreken. Ik had daar gewoon alles voor over om toch maar die droom in vervulling te laten gaan of brengen. Maar ambitie, dat heeft niet iedereen uit zijn nature. Ik heb met zoveel rijders gewerkt de laatste jaren. En dat heb ik dan gemerkt. En die ambitie die ik dan zelf nog heb aan de zijde van de rijder, die was dikwijls groter dan de rijder zelf. En dan loopt dat natuurlijk fout.
Ja.
Het komt niet voor niks. Je moet er heel hard voor werken. Dus, maar dat is cliché. Dat zegt iedereen. Je moet hard voor werken, hard voor trainen. Maar bij iedere mens ligt zijn niveau van hard werken of zijn plateau ligt altijd ergens anders. Bij de ene ligt het plateau natuurlijk hier. Bij de andere ligt dat 5 stappen lager. En die denkt dat hem hard is gewerkt, maar die heeft niks gedaan. Dus, kijk rond wat anderen doen. Leer van anderen. Je grootste vijand is ook je grootste vriend. Dus niet daardoor alleen maar een vijand. Want van je vijand kun je, ik weet niet hoeveel, leren. En het zien en hoe en wat om je vijand ooit te verslaan. Want iedereen heeft wel ergens een zwak punt. En daar moet je hem proberen te pakken. En soms moet je geduld hebben. Ik zie bij veel jongens waar ik ook mee heb gewerkt, hebben niet het geduld. En met Hunter Lawrence. Die mannen willen zo snel vooruit gaan.
Ja.
Maar dan maken ze ik weet niet hoeveel fouten. Ja. Ze gaan ze fouten maken, want ze vallen, ze doen dit, ze doen dat. Ik ben ook deels zo geweest, hè. Vroeger ben ik ook zo geweest. Hè. En voor mij is dat nu zo simpel, zo evident om dat nu te zien bij veel. En dan zeg ik altijd, jongens, probeer niet sneller te tikken dan dat de klok tikt.
Ja.
En dat is wat ze allemaal proberen te doen. Dus de tijd vooruit lopen.
Ja.
En dat kun je niet.
Ja.
Dus geduld, ook langs de ene kant. Ja. Geduld hebben. Doorzetten. Ambitie, dromen hebben, zeker niks fout mee om dromen te hebben. En hard werken, natuurlijk ook een beetje geluk aan je zijde hebben. En
tuurlijk.
Het is ook niet voor iedereen even gemakkelijk financieel. Dus financieel.
Dat is ook niet altijd even simpel natuurlijk.
Een moeilijke sport. En we staan er ook alleen voor, hè. Ik bedoel, krijgen weinig hulp van buitenuit.
Ja,
het zou ook intelligent zijn dan soms, hè.
Ja, is waar, ja. Oké. Heel erg bedankt. Super.